Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 2, de versen 4 en 7. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Zeg vrij uw eis, ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ontzaglijk zij, het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het eind der aard erken uw heerschappij. En vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 4 en 7. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Dus de schriftlezing is Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 119, het zesde vers: Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Dus Psalm 119, vers 6, na de wetslezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we Lucas 1 van vers 26 tot en met 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoe danig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem den troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot een engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf een bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Zover.
Gemeente, de voorbeden zal gedaan worden voor mevrouw Rijkenboer, die van de Nude Noord, die opgenomen is in het ziekenhuis en ernstig ziek is. En ook voor de heer Van den Berg, die eveneens ernstig ziek is. Zoeken wij nu het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, u bent die grote en almachtige God die in de hemel woont. En wij zijn lage, nietige en sterfelijke mensen op deze aarde. Bovenal ook zondige, schuldige mensen die in het paradijs al van u zijn afgegaan en waar we onze schuld met schuld iedere dag vermeerderen. En Heere, u brengt ons vanmorgen samen op deze laatste adventszondag, voordat de kerstdagen er zullen zijn in uw huis. En Heere, dan zal uw woord ook verkondigd mogen worden in deze dag, op deze eerste dag van de week, hier en op vele andere plaatsen. En nu bidden we om een zegen over uw woord, ook vanmorgen als het hier bediend staat te worden. O Heere, wilt u geven dat door de kracht van uw Heilige Geest het woord in het hart mag komen. In het hart van onze kinderen, de jongens en de meisjes die ook in de kerk gekomen zijn vanmorgen. Laat er ook een woord voor hen bij zijn. Niet alleen dat ze er iets van mogen begrijpen, maar Heren, mogen ze het ook verstaan in hun hart. Wilt u geven dat ze iets mogen leren kennen van hun schuld, van hun zonde, maar ook iets van die zaligmaker, wiens komst wij overdenken. En hij is gekomen, maar nu is het nodig dat hij ook komt en zijn werk doet in ons leven en in ons hart. Heren, geef dat het ook voor onze kinderen zo mag zijn. En werkt u ook in het hart van kinderen, want het is toch niet aan een leeftijd gebonden. U kunt toch ook in een kinderhart al jong van die indrukken geven van u en van uw genade en ook van hun eigen leven. We bidden voor de jonge mensen, de jongeren. Heere, gedenk ze op reis ook door dit leven. Zoveel keuzes die ze moeten maken. En misschien lacht het leven hen wel toe, maar Heere, mogen ze ook met Mozes een keus maken door uw geest in hun hart gewerkt, om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. O, doe ze het zien dat dit voor een tijd is, de zonde, de genietingen van de wereld, het is alles zo voorbijgaand. Maar als we die vreugde mogen kennen, die er bij u om Christus wil te vinden is, dat is iets wat nooit vergaat. Heere, wilt u het ook in jonge harten werken? En geef, Heere, dat ze onderdaan mogen worden van koning Jezus. Die koning die nooit onderdanen, die nooit zonder onderdanen zal zijn. Over wie wij ook in deze morgen zullen horen. Gedenk de mensen in de volwassen leeftijd. U weet, Heere, wat er dan allemaal ook op ons af kan komen. De zorgen in het alleengaan, de zorgen in het gezin, de zorgen met onze kinderen, de zorgen over onze ouders. Heere, er zijn zoveel beslommeringen. Het werk wat gedaan mag worden. Maar Heere, u weet dat dan toch Heere, u weet dat we dan zo dat ene nodige zouden kunnen gaan vergeten. Mag het vanmorgen op het hart gebonden worden, midden in ons leven. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan, niet zien. Heere, gedenk de ouderen. En ook de ouderen die in de avond van het leven zijn gekomen, de stokouden. We vragen, Heere, zou u in de ouderdom het licht van uw genade willen schenken als we het nog niet kennen? We bidden voor uw kinderen. Zou u ze willen gedenken onder alle leeftijden? Zou u wat voedsel willen geven in uw huis? Een adventsvolk wat uit gaat zien naar de komst van Christus, niet voor het eerst alleen, maar ook steeds opnieuw bij vernieuwing. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt, dat de bergen van voor uw aanschijn vervloten. U weet hoe uw kinderen zijn opgekomen of ook thuis meeluisteren. En zou u dan ook vanmorgen wat onderwijs willen geven over deze Christus? Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En hij zal de troon van zijn vader David ontvangen. En zijn koninkrijk zal toch geen einde zijn. O, dat die koning ook meer en meer dierbaar en beminnelijk zou mogen worden, ook in het hart van uw kinderen. En dan zullen zij gaan sterven. En dan zullen zij ook het leven moeten verliezen. Om het in die koning te vinden. Die met zijn woord en geest hen regeert. En hen bij die verworven verlossing beschut en behoudt. O Heere, we vragen of ze dat ook vanmorgen en vandaag mogen ervaren. Dat die koning is een eeuwige koning. Dat die koning altijd zal beschutten, altijd zal bewaren. En als uw kinderen dan soms duizendmaal denken dat het werk van uw genade in hun leven wel op zal houden en opgehouden is, omdat ze het er zelf zo naar gemaakt hebben, maar dat die koning nu eeuwig trouw is en dat hij zijn kerk nu ook in de beide handpalmen gegraveerd heeft en dat de muren steeds voor hem zijn. Heere, we bidden of u die troost wil geven, dat zicht op deze vorst, met zoveel macht bedeeld. Heere, we bidden om zijn bediening, ook vanmorgen in het midden van de gemeente. Heere, zou u zo aan de gemeente willen gedenken. In uw gunst, in het bijzonder ook, dragen we de zieken aan u op, voor wie voorbeden gevraagd is. Wilt u aan mevrouw Rijkenboer gedenken? Ze is oud geworden en u weet ook van haar alleen zijn als weduwe. Maar u weet ook van de grote zorgen, de ernstige ziekte en de complicaties die daarbij optreden. Heere, we mogen haar toch neerleggen voor uw genadetroon. U die kunt en wilt en zult in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Heere, zou u die uitkomst willen schenken bij u vandaan en wees haar tot een God van volkomen zaligheid. U kent haar toch, Heere, en weest u haar genadig. In Christus uw geliefde Zoon, we dragen haar en allen die haar omringen aan u op. We bidden ook voor de Heer van den Berg. Ook hij is ernstig ziek. Hij is ook op een hoge leeftijd gekomen. Maar hij ondergaat de behandelingen nog. En we vragen, Heere, mag het ook tot zegen zijn. Maar bereid hem toch ook voor die grote eeuwigheid. Want die moeten we allemaal aandoen. En die moet ook hij een keer aandoen. En dat we dan bereid mogen zijn. Dat er dan iets van die gerechtigheid van uw Zoon Christus toegepast mag zijn in ons hart. Gedenk ook andere zieken. We dragen aan u op degenen die psychisch moeten lijden. Zou u ook daarin nog oplossingen willen schenken en wegen willen geven die gegaan kunnen worden? O, wat kan de weg zwaar zijn, ook voor degenen die hen in liefde omringen. We bidden voor de rouwdragenden, wilt u daarin helpen, ook in deze dagen, waar zoveel herinneringen bovenkomen. We bidden om uw bijstand en om uw ondersteuning. We vragen om de voortgang van uw woord over deze gehele wereld. We vragen om de voortgang van uw woord ook in de gemeente al hier. Sterkt u de broeders kerkenraad. Geeft u wat nodig is, Heere, ook vanmorgen, als we elkaar mogen ontmoeten onder uw woord. Geeft u een vlak veld voor uw woord. Neem van ons weg alles wat de loop zou kunnen belemmeren, van binnen en van buiten. Geef dat het alles met orde en met rust mag verlopen. Maar werk in onze harten ook een heilige onrust, voor het eerst of opnieuw, om niet te rusten voordat we het zouden mogen weten, in u geborgen te mogen zijn en dat te weten op goede gronden. Heere, we bidden, ook voor de gemeente die we in deze dag achtergelaten hebben, zou u ook de broeders daar willen ondersteunen en sterken en helpen in de leesdiensten. En geef dat daar ook uw woord zo gebracht mag worden. We bidden, Heere, of het mag gebeuren op vele plaatsen. Sterk uw dienaren. Sterk de studenten. Help de evangelisten. Help allen die in uw koninkrijk wat werk hebben te doen. Of dat nu in ons land is of daarbuiten. En geef dat het een dag mag zijn van uw heerkracht, waarop de koning een gewillig volk heeft. Hoor ons zo en verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 132, de versen 7, 11 en 12. Inmiddels wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Dus deze drie collecten van harte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we zingen Psalm 132 vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David een dure eed. Ik zal, dus sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Vers 11, daar zal ik David door mijn kracht en vers 12 wat vijand tegen hem zich kant. De versen 7, 11, 12 uit Psalm 132. gemeente, met Gods hulp willen we Gods woord bedienen. Uit Lucas 1, de versen 32 en 33. Lucas 1, de versen 32 en 33. Dan lezen we Gods woord. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. We schrijven onder deze woorden Gabriëls adventswoord over de komende koning. Gabriëls adventswoord over de komende koning. En dan drie gedachten. Ten eerste zijn verheven plaats. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Zijn vaste troon, de tweede gedachte. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven, vers 32b. En ten derde zijn eeuwige regering, vers 33. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. Dus Gabriëls adventswoord over de komende koning. Ten eerste zijn verheven plaats. Ten tweede zijn vaste troon. En ten derde zijn eeuwige regering. Deze zal groot zijn. Het zijn woorden van Gabriël. Gabriël, een van Gods heilige engelen, die uit de hemel komt om de boodschap aan te kondigen aan Maria in Nazareth van de geboorte van de Heer Jezus Christus. En Lucas beschrijft het ons in deze verzen. Hij heeft alles van voren aan naastiglijk onderzocht, nauwkeurig onderzocht, en vervolgens schrijft Lucas het. Gabriël, hij wordt van God gezonden naar Nazareth. Gabriël, zijn naam betekent man Gods of held Gods. Gabriël, van hem lezen we dat hij zegt tegen Zacharias, ik ben Gabriël die voor God sta. Het is een engel die altijd gewillig en getrouw is, zoals de heilige engelen gewillig zijn en getrouw om de dienst waar te nemen. En de boodschap klinkt tot Maria, een jonge vrouw, eigenlijk een meisje nog. Hoe oud zou ze geweest zijn? 15, 16 jaar oud. En dat adventswoord over die komende koning wordt tot haar gericht. Het gaat om deze. En gemeente, zo wordt hij hier als koning aangekondigd. Deze zal groot zijn. En de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden en God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn. En zo is de Heere Jezus in het Oude Testament en in de tijd voor zijn geboorte al aangekondigd, ook in zijn drie ambten. Christus de profeet, Christus de priester, Christus ook de koning. Een profeet uit het midden uwer broederen als mij zal u de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Zo werd hij aangekondigd als profeet door Mozes in de vlakke velden van Moab, Deuteronomium 18. En we lezen bijvoorbeeld dat David geprofeteerd heeft, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dan wordt Christus als priester aangewezen in Psalm 110 door David vanuit de paleiszaal in Jeruzalem. Maar hier wordt Christus aangewezen in dat derde ambt als koning. En hier door Gabriël in een eenvoudige woning in Nazareth. Hier wordt ons bericht alles wat gepast is te weten over de menswording en ontvangenis van onze gezegende zaligmaker, schrijft Matthew Henry. Alles wat gepast is, alles wat nodig is, het is ook genoeg wat er staat, ook hierin, als het gaat over de menswording, als het gaat over de ontvangenis van die gezegende zaligmaker en koning. Dit mogen we weten, ook dit is gepast, Deze zal groot zijn. Het gaat om deze gemeente. En daar moet het nu in uw en in jou, in mijn leven om gaan. Om deze. Om deze koning. Om deze grote en eeuwige koning. Om deze zalig maken. En dat woord deze, dat heeft nog wel vaker geklonken. Je leest dat die fariseeën hebben gezegd, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Dat was heel verachtelijk gesproken, gemeente. Maar als we nu denken aan die Samaritaanse vrouw. Wat is deze koning en wat is deze Christus voor haar dierbaar en noodzakelijk geworden. Als ze zegt, komt, ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, is deze, niet de Christus? En hoe klinkt dat deze nu bij ons? Is het alleen maar iets wat oppervlakkig uit onze mond komt? Of mag dat ook zijn vanuit de beleving van ons hart dat deze ons dierbaar geworden is? Want u dan die gelooft, is hij, Jezus Christus, zo uitnemend dierbaar, kinderen des Heren, dat we ook vanmorgen iets van hem in het oog zouden mogen krijgen, deze laatste Adventszondag, als hij ons gepredikt wordt als die komende koning, zijn verheven plaats. Deze zal groot zijn. Het zijn dus woorden uit de mond van Gabriël. Man Gods, held Gods, hij wordt ook wel de hemelse evangelist genoemd. En jongens en meisjes, wat een evangelist is, dat zullen jullie ook wel weten, dat is iemand die de goede boodschap brengt, iemand die het evangelie brengt, iemand die een goede tijding brengt van het goede. En zo is bijzonder Gabriël wel een evangelist, een boodschapper van goede tijding geweest. Eigenlijk weten we maar van twee engelen de naam, Michaël en Gabriël. Dat zijn de aartsengelen die belangrijke plaats hebben onder de engelen, Gabriël. En bij Gabriël ligt altijd het accent, de nadruk op Gods genade. En bij Michaël, als we over hem lezen, dan is dat dikwijls juist het accent op Gods rechtvaardigheid. Michaël die strijdt tegen de draak en zijn engelen bijvoorbeeld in Openbaring. Maar Gabriël het accent op Gods genade. Je komt de engel Gabriël ook al tegen in het Oude Testament, in het boek Daniël. Dan lezen we dat Daniël in Daniël 8, en ik hoorde tussen Ulai eens mensenstem die riep en zeide, Gabriël, geef deze het gezicht te kennen. En dan moet Gabriël een boodschap brengen aan Daniël aangaande de verlossing. En een hoofdstuk verder lezen we, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. Dus Gabriël, de hemelse evangelist, Gabriël die uitgezonden is om ook Zacharias de boodschap te brengen dat Johannes de Doper geboren zal worden. En hier de engel Gabriël die naar Maria gezonden wordt, 6 maanden later. En na de begroeting, vers 28, is er in het hart van Maria, van die jonge vrouw, zo'n ontroering, vers 29. Maar dan gaat de engel Gabriël verklaren wat er gebeuren zal. In de versen 30 en 31, en de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zijn naam heten Jezus. En gemeente, dat is nu juist ook die boodschap van die hemelse evangelist. Daar zal een zoon geboren worden. En Maria zal de moeder zijn naar het vlees van de zaligmaker. En dan gaat Gabriël voort. Dan gaat Gabriël voort, de engel, met het breken van het zegel van het geheim. Want dan gaat hij nog dieper in op dat werk van deze zaligmaker, wiens naam is Jezus. En dan zegt hij, deze zal groot zijn. Dan gaat hij wijzen op die verheven plaats van Jezus. Dan gaat hij wijzen op die plaats, die hoge plaats van de zaligmaker. Want verheven plaats, dat betekent een hoge plaats. En dan zegt Gabriël van Jezus, deze zal groot zijn. En nu werd er natuurlijk van Johannes ook gezegd, dat hij groot zou zijn, Johannes de Doper. Kijk maar in vers 15, want tussen de geboorteberichten van Johannes de Doper en het geboortebericht van de zaligmaker, daar zijn wel wat overeenkomsten. En nu staat er in vers 15 ook dat Johannes groot zal zijn voor de Heere. Maar nu staat het ook in vers 32 van hem, van Christus. Jezus, hij zal groot zijn. Johannes groot en Christus ook groot. En gemeente, hij is de allergrootste. Hij is de allergrootste. En dan staat er in het Grieks een woordje. En dan begrijpen jullie het ook wel, jongelui. Dan staat er megas, groot, mega. Nou, dan weten we wat dat is. Dat is groot. Nou, deze zal groot zijn. Hij zal groot zijn, de allergrootste. En nu wordt er over die grote zaligmaker, over Jezus gesproken, in dat verachte Nazareth. Nu wordt er van die grote zaligmaker gesproken, tot een verachte, tot een nederige Maria die niet in tel is. Deze zoon Jezus is groot. Hij is groot in zijn middelaarsgang. Is hij niet groot, deze Jezus, in zijn borgstelling in de eeuwigheid. Als hij het gezegd heeft in de eeuwigheid, zie ik kom, o mijn God, om uw welbehagen te doen, is deze niet groot. Is deze niet groot in zijn komen in de tijd, als hij op Gods tijd ook wil komen in deze wereld. Is deze niet groot in zijn gaan over de wereld, door de wereld 33 jaar lang? Is deze niet groot als hij daar kruipt in Gethsemane als een worm en geen man? Is deze niet groot als hij komt op de hoofdschedelplaats, alwaar ze hem kruisigden daar op Golgotha? Is deze niet groot als hij daar hangt in die drieurige duisternis en moet gaan uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? O, voor het natuurlijk oog zouden we zeggen, hij is klein, maar nee, deze is groot. Is deze niet groot als hij daar, nadat hij alles volbracht heeft en het uitgeroepen heeft, het is volbracht, sterft aan het vloekhout van het kruis? Is deze niet groot als hij ten derde dagen opstaat uit de doden, in de hof van Jozef van Arimathea, waar het graf niet hem niet kan houden? Is deze niet groot als hij naar de hemel der hemelen opvaart op de 40ste dag? Deze zal groot zijn. Is deze niet groot in zijn middelaars werk, gemeente? Is hij niet groot in dat werk van zijn genade, als hij een zondaar gaat opzoeken, en als hij een zondaar genade verleent, en als een zondaar op God gericht gaat worden vanuit de bediening van deze koning, van deze Jezus? Is deze niet groot in zijn liefde, als hij tot zijn volk gaat spreken naar hun hart? Is deze niet groot in zijn hulp, waar hij al degenen die verzocht worden te hulp zal en kan en zal komen op zijn tijd? Is deze niet groot in zijn kracht, als de held die krachtig is en die machtig is om te verlossen? Ja, Jezus is werkelijk groot in alles. Deze zal groot zijn. gemeente. Weet je wat er nu onmogelijk is? Deze zal groot zijn en ik blijf ook groot. Dat kan niet. Waar deze Jezus zijn middelaarsbediening gaat uitoefenen, waar deze Jezus zijn werk gaat doen in het hart, jong en oud, daar gaat hij een zondaar klein maken. Dat is Gods werk. Dat is vanuit de zaligmakende bediening van deze koning, dan gaat hij iemand klein maken. Dan word ik zo klein voor God. Want dan ga ik voelen dat ik tegenover die grote en die verheven God sta. En ik ben een sterfelijke, nietige, maar bovenal een schuldige zondaar. Van mijn hoofd tot mijn voeten toe. Mijn hele leven. De Heilige Geest maakt een zondaar klein voor God, gemeente. De Heilige Geest die leert buigen voor die grote God. En die Geest die gaat plaatsmaken voor die grote zaligmaker. En daarvoor, gemeente, moet ik mijn zonde, mijn schuld, mijn blindheid, mijn dwaasheid, mijn onkunde, mijn armoede gaan inleven, gaan doorleven. En dat is niet zomaar een moment in het leven, maar dat is nu het hele leven ook van Gods kinderen. Deze zal groot zijn. Dat is een gedurige stervensweg. Om zelf steeds minder te worden. Ja, niets te worden. In ons eigen oog voor God. Deze zal groot zijn. Dan moet ik klein worden. En daar geeft de Heere, daar heeft de Heere nu voor ieder van zijn kinderen weer zo die eigen middelen voor. In de levensgang van hen. Om ze klein te maken, maar ook om ze klein te houden, opdat het waar kan zijn wat Gabriël hier in dat adventswoord zegt. En deze zal groot zijn, zijn verheven plaats. Dan moet ik naar een lage plaats, geliefde. Dan moet ik naar die allerlaagste plaats. En dat wordt toch zo in het leven van Gods kinderen wel de begeerte. Deze zal groot zijn. Maar dan moet ik klein zijn. Dan moet ik klein worden. Johannes de Doper, hè? We zeiden al, deze zal groot zijn voor de Heere. En natuurlijk, hij was ook een grote in het Koninkrijk Gods. Niemand van vrouwen geboren, meerder dan mijn knecht Johannes, Johannes de Doper. Maar wat was die klein? Toen hij daar Jezus mocht aanwijzen als die grote bruidegom. Toen heeft hij het gezegd, ik ben de vriend van de bruidegom. En toen heeft hij het gezegd, hij moet wassen en ik minder worden. En nu wil die vriend van die bruidegom niets liever, dat er een bruid naar die bruidegom gaat. En dan ben ik helemaal niet belangrijk, zegt Johannes de Doper. Maar deze, die na mij komt, die is groot. Hij moet wassen. Hij moet meer worden. Hij moet groter worden. En ik minder worden. Zie je, dat is nu de praktijk. Als deze groot is en groot wordt, dan mag ik klein worden. En Petrus, die had daar toch ook wel iets van, daar aan de oever van het meer Genezaret. Daar bij die wonderbare visvangst, lees het maar in Lucas 5. Dan zegt die man, als hij daar aan de voeten van die grote Jezus ligt. O, dan zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En Maria van Bethanië, Lucas 10, blader zomaar even door dat evangelie. Dan staat er dat ze daar aan de voeten van Jezus zat, om zijn woord te horen. Wat was Jezus, wat was deze, groot voor haar. En wat mocht zij daar een lage plaats innemen. En op die lage plaats, daar ontvang je het meeste onderwijs. En die ene Samaritaan, blader nog eens even naar Lucas 17. Daar ligt hij aan de voeten van de zaligmaker. Deze groot en hij zo klein, want hij lag daar al aan zijn voeten, hem verheerlijkende gemeente. Van hem kunnen we nooit te hoog denken. En van hem kunnen we nooit te hoog verwachten. En van onszelf kunnen we nooit te laag denken. En nooit te laag verwachten. Ik las dat in een preek van Wijlen, de oude dominee P. Honkoop, over deze tekst. Van hem, van Jezus, kun je nooit te hoog denken en nooit te hoog verwachten. Maar van jezelf kun je nooit te laag denken en te laag verwachten. En de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, dat hoort ook bij die verheven plaats. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Hij is de Zoon van God. Hij is de Allerhoogste. Hij is de enige geborene van de Vader, genaamd worden. Gemeente, dat heeft al geklonken in de eeuwigheid. Gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. We zijn er vanmorgen mee begonnen, Psalm 2. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld ronddoen horen. Gij zijt mijn Zoon, gij zijt mijn één geboren. Dat is voorzegd door de profeet Nathan bijvoorbeeld. Nathan in het paleis van David. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En natuurlijk, dat zag in een zekere zin op Salomo. Maar ook vooral op die meerdere van Salomo. Deze koning Jezus. En nu wordt het herhaald in die woning van Nazareth. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom, vers 35, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En later is het uitgeroepen door de Vader. Wanneer jongens en meisjes, bij de doop van de Heere Jezus, toen werden de hemelen hem geopend. En toen klonk daar een stem uit de hemelen, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En toen daalde de Geest als een duif op hem neer. En later bij de berg der verheerlijking, gemeente, toen hebben diezelfde woorden geklonken. En toen heeft het geklonken, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Gemeente, hij is de Zoon van de Allerhoogste. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Hij wordt gegenereerd door de Vader. Hij is de Zoon, hij deelt eeuwig in hetzelfde wezen als de Vader. Hij is God uit God, waarachtig God uit waarachtig God. Hij is van alle eeuwigheid God. In de beginnen was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God, de Zoon. Van de Allerhoogste, gemeente. Hebben we die Zoon al leren belijden? De Zoon van de Allerhoogste. Dat deden die duivelen in Gadara ook, hè. Die bezetenen, die zei het, gedreven door de duivel, wat heb ik met u te doen, Jezus? Gij Zonen Gods des Allerhoogste. Maar dat was niet omdat daar een band lag. Integendeel. Dat was vol vijandschap gesproken, wat heb ik met u te doen. Maar is het nu ook al vanuit het hart die belijdenis? Zoals een Petrus door een geschonken geloof. Wat Petrus mocht zeggen in die delen van Caesarea Philippi. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods, door die van God gelegde band. Doordat de Heere daar zelf het zicht op gaf in zijn leven. En gemeente, daar gaat het nu om. Dat die Zoon van de Allerhoogste, dat hij nu ook in ons leven zijn werk zal doen. En dat we hem leren belijden als die grote. Dat we hem gaan leren belijden als die grote Zoon van God. De zaligmaker die nedergedaald is hier vanuit de hemel en die gekomen is op deze lage aarde. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Dat was onze eerste gedachte. Zijn verheven plaats. We gaan nu naar onze tweede gedachte, tweede punt van de preek, zijn vaste troon. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. Gemeente, het woord van Gabriël, dat gaat nog verder. Er komt nog meer uit de mond van de hemelse evangelist. God de Vader, de Allerhoogste, geeft zijn zoon een troon. Hij zal koning zijn. Een vaste troon. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus God zal hem een troon geven. God de Heere. Gemeente, daar ligt Gods welbehagen achter. Deze koning komt vanuit Gods welbehagen. En in dat woordje welbehagen, daar hoor ik het woordje wel en het woordje behagen. Het goede willen. Dat is nu Gods eeuwige wil, Gods eeuwige raad als het gaat om de verlossing van zondaren. Waar God vanuit de eeuwigheid al aan de zon, aan de verlossing van zondaren heeft gedacht. Het goede willen. God de Heere heeft aan de zaligheid van verloren zondaren gedacht. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat kwam toch voort, dat komt toch voort uit Gods eeuwig besluit. Dat ligt toch in de eeuwigheid. Dat die koning gegeven is aan dat volk van eeuwigheid. En dat die koning dan komt in de tijd, dat ligt toch omdat het vast, dan ligt het toch omdat, dan is dat toch omdat, vast, omdat dat vast ligt in de eeuwigheid. En God de Heere zal hem geven, de troon. God de Heere zal hem geven. God brengt het voort. God stelt deze koning op zijn troon. Deze koning wordt koning gemaakt. God geeft hem als koning. Zie je hier dat kloppende hart van Gods eeuwige liefde achter? God de Heere zal hem de troon geven. God de Heere zal hem dat koningschap geven. Dat is nu de zaligheid die voortkomt uit het werk van de Vader. En ook dat daaraan verbonden is het werk van de Zoon en van de Heilige Geest. Als het nu gaat over profeet, dan staat er in Deuteronomium een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij zal u de Heere uw God verwekken. Dus de Heere uw God zal die profeet verwekken, die profeet die komt bij God vandaan. En als het gaat over die priester, gij zijt priester, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, die komt bij de Heere, bij Jehovah, bij God vandaan, die priester. En hier zien we weer, en God de Heere zal hem de troon geven, die koning komt bij God vandaan. O, dan prediken we u deze Christus in zijn middelaars heerlijkheid. In de drie ambten waarin hij zijn kerk gegeven is, als hoogste profeet en leraar. Als enige hoge priester, maar ook als eeuwige koning. Hij is van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd in deze drie ambten. En daarom God de Heere zal hem geven, de troon van zijn vader David. Alles zo eenzijdig, vrijmachtig, zo soeverein van de Heere uitgaande. Niets vanuit de kant van de mens, geliefden. Maar God de Heere zal hem die troon geven. God de Heere zal hem geven. Er is zo'n wonderlijke band tussen de Vader en de Zoon. Maar daar ligt ook zo'n onverbrekelijke band met Gods volk. De Vader, de Zoon en dat volk van God. God van Sion geeft het volk van Sion, de koning van Sion. De God van Sion. Geef de koning van Sion aan dat volk van Sion. Daar zien we Simeon gaan op die 40ste dag naar de tempel. Die man die door de Heilige Geest wordt gedreven. En als hij dan door de Geest geleid in de tempel komt. En daar komt dan ook dat kindeke Jezus. waar hij die 40ste dag juist de Heere wordt voorgesteld, waar dat reinigingsoffer wordt gebracht, en zij naar de gewoonte der wet met hem doen, dan neemt Simeon dat kind in de armen, en dan looft hij God en dan zegt hij, nu laat gij Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Daar mag Simeon nu zien in deze koning alles wat tot zijn zaligheid nodig is. De zaligheid die gij bereid hebt, die koning die gij nu gegeven hebt, daar mag Simeon het oog op slaan. En wat denk je van Anna, die 84-jarige weduwe, die daar ook bij komt bij Simeon en daar bij Jozef en Maria. Maar zij heeft insgelijks de Heere beleden. O, dan mag ze in dat kind de Heere zien. Dan mag ze in dat kind ook de koning zien. En dan spreekt ze van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten toe. God de Heere zal hem de troon geven. Hij zal koning zijn. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Gemeente, het is niet alleen een gegeven troon, maar het is ook een bekende troon. De troon van David. Jongens en meisjes, dat is natuurlijk heel bekend vanuit het Oude Testament. Die troon van David. David is wel de bekendste koning, hè, vanuit het Oude Testament. En nu zegt die engel Gabriel, hij krijgt de troon van David. Wat moeten we daar nu onder verstaan, de troon van David? De koninklijke macht, door welke hier verstaan wordt het geestelijke rijk van Christus, waarvan Davids rijk een voorbeeld was. Kanttekening 38. De koninklijke macht. Dus God de Heere zal hem de koninklijke macht geven. En nu was dat rijk van David een voorbeeld van dat koninkrijk van Christus. Uit uw zaad na uw koning zal ik toch iemand op uw troon zetten, heeft profeet Nathan gezegd. Ik zal uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat zijn de woorden van Nathan. En we hebben het net gezongen uit Psalm 132. Daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht, doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knechten licht en heldere lampen toegericht. En ook dat andere vers. Ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon, de troon van vader David, zijns vaders David. Dus David is zijn vader. Deze koning die komt uit het geslacht van David voort naar zijn menselijke natuur. Want zijn uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid, deze zoon van God. Maar naar zijn menselijke natuur komt hij voort uit het geslacht van David. Lees het maar in die geslachtsregisters. Lees het maar, gemeente, in dat geslachtsregister in Matthäus 1. Daar lees je de naam van Jozef, dat is dat geslachtsregister van Jozef. En dan lees je dat Jozef uit dat geslacht van David komt. Jozef, zijn aardse pleegvader zou je kunnen zeggen. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. En als geadopteerde zoon door Jozef, de wettige afstammeling van het huis van David. Zo is het toch, van de kant van Jozef. Maar ook van de kant van Maria. Want als je nu dat geslachtsregister in Lucas 3 leest. Dan lees je daar over die geslachtslinie van Maria. Dan kun je lezen ook in de kanttekeningen daarbij. Dan staat er dat Jezus was de zoon van Jozef. En Jozef de zoon van Heli. En dan moeten we daarvoor lezen de schoonzoon van Heli. Dat is de vader van Maria geweest, Heli. Dus die lijn van Maria die gaat ook naar David. Matthäus 1, het geslachtsregister van Jozef. Terug op David. Lucas 3, dat geslachtsregister van Maria. Wat teruggaat op David. En zo is het waar, gemeente. Zijn vader David naar het vlees. Dat is een menselijke natuur. Daar gaat Zacharias straks van zingen. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. In het huis van David zijn knecht. En dan gaat Petrus later op de Pinksterdag over preken. En dan zegt hij, God heeft met ede gezworen. Dat hij uit de vrucht zijner lendenen zoveel het vlees aangaat te Christus verwekken zou. Om hem op de troon te zetten. Ja, zo was het in het leven van David, zegt Petrus. God heeft met een eed gezworen dat er uit de vrucht van zijn lendenen, dat er uit zijn nageslacht, dat er nog op zijn troon zal komen, dat die koning op zijn troon zal komen, gemeente. De troon van vader David, dat is een vaste troon, want dat is een troon die de Heere hem geeft. De Heere zet deze koning op de troon. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, gemeente. De troon. Wij kennen dat zo niet meer, jongens en meisjes. De troon. Ja, we weten nog wel van een troon. Eén keer op een jaar, op Prinsjesdag. Dan zit koning Willem-Alexander op de troon in de ridderzaal. En de koningin, zijn vrouw, zit naast hem. En zo is dat ook. Maar nu in de Bijbel, dan waren daar wel vaker van die tronen. En dan kwamen die onderdanen. Dan kwamen mensen die waarover de koning recht moest spreken. Denk maar aan Salomo bijvoorbeeld, maar ook wel aan David. En dan bogen ze voor die troon. Dan knielden ze voor die troon. Dan wilden ze heel, dan maakten ze zich heel klein voor die troon. Heel nederig voor die troon. En gemeente, nu moeten wij ook leren buigen voor deze troon. Voor de troon van koning Jezus. Voor die vaste troon. Buigen we er al voor. Mogen wij al buigen als zo'n onderdaan. Roepen uit de nood. Weet je wie dat heeft gedaan? Bartimeus, de blinde, aan de weg bij Jericho. Weet je wat die man daar geroepen heeft op de weg? Toen Jezus voorbij kwam. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Lucas 18. Die is gaan roepen tot deze koning. Jezus, gij zonen Davids, tot deze zoon van David, ontferm u mijner. Nu zijn wij ook hier in de kerk. Ook jullie jongelui. En de kerk, dat is uiteindelijk waar het woord van God gepredikt wordt. En als dat woord van God gepredikt wordt, dan komt de Heere Jezus voorbij. In het gewaad van zijn woord. In het kleed van zijn woord. O, zitten er hier van zulke blinden ook te roepen. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Of thuis, waar u het woord mag horen en mee mag luisteren. En dat het dan ons gebed zou zijn. Jezus, gij zonen Davids. Want dan mag ik je nog zeggen, die koning, die wil nog stilstaan. Dan lees je van bij Bartimeus. En Jezus stilstaande zeide dat men de blinden roepen zou. O, als dat nu vanmorgen, vandaag eens in Barendrecht zou mogen gebeuren. Dat de Heere Jezus bij zo'n blinde, bij zo'n bedelaar, eens stil zou willen staan. En het ging zeggen, en wat wilt ge dat ik doen zal? Dan zal er ervaren worden dat deze koning is een goede tierenkoning. En dat deze koning nog veel genade heeft. O, hij is een rechtvaardige koning. En tegelijkertijd is hij wijs en is hij zacht. En zo gemeente, zo mogen er gaan knielen voor die troon. Maar het kan ook anders. Het kan ook zijn verharden bij die troon. Weet je, daar staat ook in het evangelie, in een van de gelijkenissen, deze die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou. Breng ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Dan moeten uiteindelijk die mensen niets van hem hebben. Gemeente, het is zo'n eeuwig verschil. Hoe we nu tegenover deze koning staan. Het is zo'n eeuwig verschil. Het is knielen of het is verharden. Daar is uiteindelijk geen derde weg. O, roep toch nog uit de nood. Jezus, gij zone David. Want als we ons blijven verharden. En dat kan op allerlei manieren, gemeente. Dat kan natuurlijk heel erg grof. Maar dat kan ook heel godsdienstig. Dat we uiteindelijk niets van de Heere Jezus Christus moeten hebben. Misschien dat we onze mond er wel vol van hebben. Dat kan nog wel. Maar dat we uiteindelijk met ons hart helemaal niets van hem moeten hebben. Dat we ook helemaal niet weten waarvoor we Jezus nodig hebben. Dat we nog nooit als zo'n reddeloze, zo'n ellendige, zo'n nooddruftige hebben geroepen. Maar gemeente, het zal zo'n verschil uitmaken. En daarvan heeft Maria in haar lofzang gezongen. En we gaan het nu samen doen. Uit de lofzang van Maria, het vierde en ook het vijfde vers. Des Heeren arm is sterk. Hij deed een krachtig werk, die hoog zijn van gevoelen heeft hij verstrooid. Verward met alles wat het hart die trotsen mocht bedoelen. Die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar dan ook het andere, maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Dus de lofzang van Maria, vers 4 en 5. Gabriels adventswoord over de komende koning. En we hebben gezien zijn verheven plaats, zijn vaste troon, maar nu ook zijn eeuwige regering. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Gemeente, vers 32 en 33 vormen één geheel. Deze zal groot zijn, hij zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, zijn verheven plaats. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, zijn vaste troon. En hij zal koning zijn in der eeuwigheid, zijn eeuwige regering. Hij zal. Is het ons niet opgevallen dat er wel vier keer staat zal in onze tekst? Zal, 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 zal. Dat is nu goddelijk spreken door die goddelijke bode, de hemelse evangelist Gabriël. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn, het huis Jacobs. Dat is natuurlijk een naam die herinnert aan Israël, een oud-testamentische naam voor het volk van Israël. Dan lees je al in Exodus 19 over het huis van Jacob en ook in de profeten het huis van Jacob. En dan verstaan we hier natuurlijk niet alleen Gods volk uit Israël onder, maar Gods volk uit Jood en Heiden, de kerk uit Jood en Heiden, zoals Calvijn het uitdrukt. Het geestelijke huis van Jacob, het Israël Gods, zegt onze kanttekenaar. Jezus, de Zoon van God, hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Hij zal koning zijn over Gods volk van alle tijden en van alle plaatsen, van al Gods kinderen, over het huis van Jacob. En gemeente, herinnert die naam dan niet aan de stamvader van het volk van Israël? En wat betekent de naam Jacob? Hij die de hiel houdt. En we weten uit de geschiedenis dat toen die tweeling geboren werd, Esau en Jacob, dat Jacob al de hiel van zijn broertje vasthield. Hij wilde als het ware al de eerste zijn en die eerstgeboorte zegen ontvangen. Jacob was al vanaf het begin van zijn leven gericht op die eerste, op die grootste zegen. En hoe heeft hij geprobeerd die zegen te grijpen en die zegen later van Esau te kopen en later ook zelfs wel te stelen. Zelf doen, zelf doen, zelf doen, dat zat in Jacobs bloed. En hij moest leren in de weg van het verlies. Mag ik dat koninkrijk en mag ik die zegen ontvangen? En dan wordt later zijn naam Jacob door Esau, door een klankovereenkomst in het Hebreeuws, met bedrieger verbonden, in verband gebracht met bedrieger. Dan zegt Esau bij die schotel linzen, dan zegt Esau later bij die zegen, hè, dan zegt hij, ja, je naam is Jacob, bedrieger. En zo hield Jacob inderdaad ook wel een bedriegelijk hart. En nu staat hier huis van Jacob. En gemeente, dat herinnert toch ook aan die afkomst. En nu gaan Gods kinderen, wie ze ook zijn, iets van dat Jacobs bestaan in hun hart en leven inleven. Hij over het huis van Jacob. Ik ben er een van dat volk van Jacob. Dat zelf doen, dat zit zo in mijn bloed. Zelf doen, zelf doen. Ik heb zo'n bedriegelijk hart, maar hij zal koning zijn. Dat zijn mensen die gaan leren. Eigen krachten, die moet ik gaan verachten. Want dat wordt op de school van deze koning geleerd. Die mensen die gaan zeggen, ach, er is in mijn vlees nog zoveel kwaad. Ik weet dat er in mijn vlees geen goed woont. Het huis van Jacob. Maar hij zal koning zijn over dat huis van Jacob. Koning zijn. Hij zal als koning regeren. Hij zal als koning zijn ambt gaan uitoefenen. Dat is door deze koning ook zo gedaan, hoor. Want als die koning dan gekomen is, dan gaat hij ook zijn ambt uitoefenen. En als hij daar straks staat voor Pilatus, en Pilatus gaat hem vragen, zijt gij een koning? Ja, dan zegt gij, zijt gij de koning der Joden? Dan zegt de Heer Jezus, gij zegt het. Zijn rijk is een geestelijk rijk, gemeente. Velen hebben het niet begrepen. Die dachten aan een aardse koning. En die dachten, nu zijn we eindelijk van die gehate Romeinen af. En nu komt daar een nationale leider. En een nationaal koninkrijk. En nu zal het allemaal goed gaan. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij zal koning zijn in der eeuwigheid. Hij heeft een eeuwig rijk. Een koninkrijk zal tot in alle eeuwigheid bestaan. Het is net als met dat rijk van Daniel, in Daniel. Dat rijk wat koning Nebukadnezar zag in zijn droom. Die prachtige rijk en dat gouden rijk en dat zilveren rijk enzovoort. Maar toen kwam daar een steen. Je zou zeggen een grauwe kei. En toen vermorzelde die kei dat beeld. En toen werd die kei, die werd steeds groter totdat het de gehele aarde vervulde. En dat is nu het koninkrijk van Christus. Dat is in de ogen van de wereld maar zo'n grauwe steen. Maar het zal een koninkrijk zijn. Dat zal over de hele wereld worden uitgebreid. En dat koninkrijk, dat is een eeuwig koninkrijk. En zijn troon is van geslacht tot geslacht. En hij zal koning zijn. We lezen in de catechismus zondag 12. En tot onze eeuwige koning is hij gezalfd. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Wat een koning is deze koning. Zijn eeuwige regering, gemeente. Zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Wat ligt er een perspectief in deze tekst? Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Aan zijn koningschap komt geen einde. Hij zal eeuwig koning zijn. En zijn koninkrijk zal tot in alle eeuwigheid bestaan. En hoe gaat dat dan? Wel, hij moet als koning heersen, Jezus. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. 1 Korinthe 15. En als dat gebeurd is, dan zal hij dat koninkrijk aan zijn vader overgeven. En zo is zijn heerschappij voor eeuwig verzekerd. De koning zal koning zijn in der eeuwigheid. Aardse tronen wankelen. Aardse rijken vallen. Maar dit koninkrijk blijft. En dan mag er vanuit dit adventswoord een boodschap zijn. Er staat geen zaak er beter voor dan de zaak van het koninkrijk van God. Dat ligt nu veilig in Gods handen. Dat ligt vast in Gods welbehagen. En dat gaat wat er ook tegen opkomt, voleindigd worden. Want het gaat naar de voltooiing. Zondag 48 uw koninkrijk komen. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. En al die boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komt, waarin gij alles zult zijn in allen. Gemeente, jong en oud, een adventswoord van Gabriël over de komende koning. Die komende koning is Jezus. Hij zal groot zijn. Ik mag je zeggen, jongens en meisjes, jongelui, Christus is een eeuwig koning. Die zonder onderdanen niet zijn kan. Dat zinnetje staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 27. Hoor je het? Christus is een eeuwige koning. Die zonder onderdanen niet zijn kan. En u zegt deze, Gabriël de held Gods, de bode Gods, dat ook. Hij is een eeuwig koning. ben jij al een onderdaan? O, dan heeft deze koning ook zo graag jonge onderdanen in zijn dienst. En deze koning zegt het nog, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geef je hart toch niet aan de wereld of aan de godsdienst of alles wat er een beetje op lijkt. Maar geef mij uw hart. Ouderen, nog steeds in het verkeerde kamp. In dat leger van de tegenstander, van de duivel. Hoe lang al? Hoe lang nog? O, deze koning, hij nodigt nog. En hij werft nog, ook heden. Dan kan de oudste ook heden nog een onderdaan van deze koning worden. Zijn koninkrijk zal eeuwig zijn. En dan mogen vanmorgen ook de Jacobskinderen, Gods volk, Jacobs, de kinderen Jacobs moed vatten. Want hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En dan zal de zoon van de Allerhoogste, die nu aan de rechterhand van zijn vader is gezeten, niet rusten voordat al die Jacobs kinderen bij hem zijn. Amen. Wij zullen eindigen met dankgebed. Heere, zegen uw woord wat vanmorgen is gebracht. Zo vol van tekort en zo vol van gebrek. Maar zou u het alles maar willen vervullen. En geven dat het ook mag zijn tot bekering en tot onderwijzing. Dan is er een boodschap voor een ieder. En ook een boodschap voor uw volk op reis naar de eeuwigheid. Heere, geef dat ze moed mogen scheppen, die Jacobs kinderen komen thuis. Maar wilt u ook geven dat er haast mag zijn, als we deze koning niet kennen. Want buiten deze koning leven, en zonder deze koning sterven, is het allerergste wat er is. Bekeer ons, Heere. Dan zullen wij bekeerd zijn. Breng ons vanmiddag opnieuw in uw huis en geef dan opnieuw wat nodig is. En zegen uw woord zo in deze dag. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot nog Psalm 72 vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Psalm 72 vers 10. Maar er zijn nog enkele afkondigingen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt vanmiddag. Hoop ik om 4:00 voor u voor te gaan. Dinsdag eerste kerstdag zal in de morgendienst dominee Silfhout voorgaan. In de middagdienst die om 16:30 begint zal dominee B. van der Heijden voorgaan. Woensdag tweede kerstdag is om 10:00 het kerstfeest met de zondagschool. Volgende week zondag zal dominee Van Aalst voor ons voorgaan op de gewone tijden. Op 31 december zal om 17:00 dominee Van Rijswijk voorgaan. En op 1 januari zal er om 22:00 leesdienst zijn. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, zingen we nu Psalm 72 vers 10. zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.
Jongens en meisjes. Kijk. Daar zitten we weer in de kerk. Net als vorige week, weten jullie het nog? En wat doen we nu? Wie kan het zeggen? Zeg het eens. Oefenen, heel goed. En als we oefenen, dan probeer je elke keer een beetje beter het te doen. Dat is oefenen, toch? En dan vond ik eigenlijk dat het vorige week, toen ik jullie zo zag en toen ik jullie zo hoorde, dat het echt best goed ging. Dus ik denk als we nu weer ons best doen, dat het weer een stukje beter gaat. En dat het straks helemaal goed gaat. Dat proberen we met elkaar. Maar zo hebben we gekeken naar de kleine groep. Zo hebben we gekeken naar de middengroep. Zo hebben we gekeken naar de grote groep. En dat vond ik wel wat teleurstellend. Sowieso al direct bij het begin, toen meester Van Lenen begon met de vertelling, waren er een paar jongens die konden toegesproken worden, die konden bekeken worden, die konden bepraat worden, maar die reageerden nergens op. En die begrijpen nu drommels goed wie ik bedoel. Ik denk dat die de kleine groep hier een beetje verkeerd doorgemaakt hebben. Want hier in de kleine groep, daar leren ze al goed op te letten, goed te luisteren, mee te doen. Dus die moeten maar weer terug. Aard, kom maar. U mag hier vooraan gaan zitten. Kom maar. Kom maar. Lucian, kom maar. Jan Meinders, kom maar. We gaan proberen of jullie het in de kleine groep wel goed kunnen doen. Dan mag je weer terug. Als het niet goed gaat, al is het met kerstfeestviering tweede kerstdag, mag je echt naar voren. Ja? We gaan met elkaar zingen Psalm 105. Psalm 105. Even kijken hoor. Het derde vers en het vijfde vers. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Vraagt naar de Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken.